Geliefde gemeente, kun je zeker weten dat God bestaat? Kun je net zo zeker weten dat God bestaat als dat je broer bestaat? Of, laten we zeggen, koning Willem-Alexander. Ik heb koning Willem-Alexander nog nooit gezien. Toch weet ik zeker dat hij bestaat. Kun je net zo zeker weten dat God bestaat? Toen ik die vraag stelde aan de catechisanten, eigenlijk in alle groepen kwam er een beetje hetzelfde uit. De helft ongeveer dacht, ja, dat kun je wel zeker weten. De andere helft ongeveer dacht, nee, je kunt het misschien bijna zeker weten, je kunt het hopen of niet hopen. Je kunt het niet helemaal zeker weten. Als ik zou vragen, kun je zeker weten dat koning Willem-Alexander bestaat? Dan zouden ze allemaal gezegd hebben, ja natuurlijk kun je dat zeker weten. Maar of God bestaat? Ja, zei iemand, dat kun je misschien wel voor jezelf zeker weten. Maar je kunt niet een ander ervan overtuigen. En dat is natuurlijk ook nog een verschil, hè? Dat je het zelf weet, zeker weet, en dat je aan een ander kan vertellen dat het zeker is en waarom het zeker is. Maar waarom is het eigenlijk zo ingewikkeld? Waarom is het eigenlijk niet veel eenvoudiger dat je gewoon simpelweg kunt zeggen, tegen iedereen kunt zeggen, dat de hele wereld het gelooft, natuurlijk bestaat God. Je vraagt toch ook niet of de zon bestaat? Je vraagt toch ook niet of je vader en moeder bestaan? Natuurlijk bestaat God. Waardoor is het eigenlijk niet zo simpel? Nou, daar kan ik vanmorgen moeilijk alles over zeggen. Maar vanuit Jesaja 45 in elk geval iets. En als de Heer het geeft, ik noem het al over de komende 3 keren, ook nog stilstaan bij dit hoofdstuk. En er komt op verschillende manieren aan de orde, hoe kun je zeker weten dat God bestaat? Maar het begint eigenlijk met de vraag, waardoor is het soms zo onzeker of God bestaat? Vanuit Jesaja 45 vers 15. Jesaja 45 vers 15. Waar we lezen uit het woord van God. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Tot zover. Onder dit woord van God, boven de preek staat, God houdt zich verborgen. 3 gedachten. In de geschiedenis, in het persoonlijke leven en in Jezus Christus. God houdt zich verborgen. In de geschiedenis, in het persoonlijke leven en in Jezus Christus. God houdt zich verborgen in de geschiedenis. Dit gedeelte is geschreven over een geschiedenis. Een wat bijzondere geschiedenis. Jesaja, de profeet, die leefde in de tijd van koning Hiskia en die sterft onder koning Manasse. Maar die profeteert vooruit dat het volk van Juda in gevangenis zal gaan. Dat ze naar Babel zullen worden weggevoerd en dan in Babel lange tijd moeten blijven. Als straf op hun zonde. Maar Jesaja kijkt nog verder vooruit. Vanaf Jesaja 40 zegt hij, maar dat volk dat gevangen genomen wordt in Babel, dat zal ook weer terugkomen uit Babel. En de profetie daarover is al heel nauwkeurig. Al 150 jaar van tevoren profeteert Jesaja dat er een koning zal komen die Kores heet. U ziet dat in vers 1 staan. De Heere zegt tot Kores. Kores, dat was geen koning van Babel, maar dat was van het volk dat erna kwam. Dat grote rijk Babel werd op een gegeven moment veroverd door de Meden en de Perzen. En daar was Kores koning van. En Kores, die zou een wet uitvaardigen, dat al die Israëlieten weer uit Babel naar Jeruzalem mochten en de tempel mochten herbouwen. En nu profeteert Jesaja 105 tot 200 jaar van tevoren. Straks komt Kores. En Kores, die zal de Heere dienen. Nee, niet persoonlijk. Hij zal niet voor zichzelf erkennen dat de Heere God is. Kores is een afgodendienaar en blijft een afgodendienaar. En toch is hij een knecht van God. Er staat in vers 1 zelfs, tot zijn gezalfde Kores. In vers 4, ik riep u bij uw naam. Dat doet hij hier in de profetie al. Hij noemt die naam terwijl er nog geen Kores bestaat. Ik riep u bij uw naam, staat er. Ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende. Dus Kores kende niet de Heere persoonlijk, maar de Heere kende Kores en gebruikte Kores. En hij zei, Kores, nou bent u mijn knecht en nu mag u mijn werk gaan uitvoeren en ervoor zorgen dat mijn volk weer terugkomt. Dat zou natuurlijk bijzonder zijn voor Israël of voor Juda. Maar niet alleen voor Juda en Israël. Er staat in vers 6, opdat men weten van de opgang der zon. Dus dat is het oosten tot de ondergang, dat is het westen. Over heel de wereld, dat ze over heel de wereld zullen weten dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer en niemand anders. Dus al die afgodendienaars, die zullen dan moeten gaan belijden. Kores, op dat moment koning van het allermachtigste volk van de wereld. Kores, die moet buigen voor de Heere, de God van het kleine volkje aan de oever van de Middellandse Zee. De hele wereld zal dat moeten bekennen. Er is iemand nog machtiger dan de Meden en de Perzen. De Heere is God en niemand anders. Daar gaat het ook verder over in dit hoofdstuk. Ik denk aan het hele bekende vers waar we nog een keer bij stil lopen te staan. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En dat is Gods bedoeling, dat alle volken op de wereld zullen komen om het leven te vinden in de Heer, in de Heer Jezus. Maar dan moeten ze wel eerst erkennen dat Hij God is. Nou, hier staat als dan Kores gebruikt wordt om Israël terug te krijgen in ballingschap, nou dan zullen alle volken het gaan weten. God, de Heere, de God van Israël, die is machtiger dan alle heidense afgoden. Nou, daar gaat eigenlijk het hele stuk over van vers 1 tot 14. En dan vers 15. En dan zegt Jesaja, voorwaar. Dat woord voorwaar in het Oude Testament, daar zit een beetje een ander woord achter dan in het Nieuwe. Dat woord voorwaar in het Oude Testament, dat geeft vaak een tegenstelling aan. Zou ik kunnen zeggen, betekent, en toch is het zo dat. Dit ene is nu gezegd, maar nu is er iets anders en dat is heel zeker. En dat lijkt wel een tegenstelling. Dus de Heer heeft gezegd, ik roep Kores, zodat alle volkeren van de wereld kunnen weten dat ik God ben. En dan, en toch is het zo dat. Wat is er zo? Nou, dat God zich verborgen houdt. Jesaja, die heeft dat gevoel in zijn leven. Ja, ik kan hem wel profeteren over wat er over 150, 200 jaar gebeurt. Maar nu zie ik er niks van. Jesaja ziet nu eigenlijk alleen maar dat zelfs Israël God niet erkent. Degene die dicht bij de tempel woonden, die dienen nog de heidens afgoden. Jesaja 64 ziet het ook zo terug, die klacht, 63, 64, die klacht van Jesaja. Zegt de Heer, het lijkt wel alsof iedereen bij u vandaan gaat. U bent de God die zich verborgen houdt. Zoals die kijkt naar het volk, dat zelfs de Israëlieten God vergeten. En als je wat verder kijkt, dit wat Jesaja hier profeteert, dat is gebeurd. Maar gingen toen alle heidenvolken de Heere erkennen? Helemaal niet. De volken over heel de wereld die hadden kunnen weten dat de God van Israël de echte God is. Als ze hadden gelet op hoe hij zorgde voor zijn volk. Maar het leek wel of niemand erop lette. Het leek wel of al die heidense volken het niet in de gaten hadden. En daarom zegt Jesaja. Voorwaar, het is echt zo dat u zich verborgen houdt. Bijna niemand merkt dat u God bent. Dat was niet alleen in de tijd van Jesaja zo. Dat is in de geschiedenis van de afgelopen tijd net zo. Kijk, als ik de vraag stel en daar hopen we morgen met de jongeren ook over door te spreken. Hoe kun je nu zeker weten dat God bestaat? Hoe kun je nu zeker weten dat de God van de Bijbel de ware God is? Daar kunnen we best wel dingen over zeggen. Een van de dingen die antwoordde een filosoof aan een Franse keizer. En toen die Franse keizer vroeg, het was in de 18e eeuw, in de eeuw waarin in de wetenschap steeds belangrijker werd en het verstand is allemaal zeiden, nou God, dat hoeft eigenlijk niet meer. Toen vroeg die keizer, laat mij maar eens zien dat God wel bestaat. En toen zegt die filosoof, let op de Joden, sire. Hij bedoelde te zeggen, dat er nu nog steeds Joden zijn, terwijl ze zoveel vervolgd zijn. Dat is nog een duidelijk bewijs dat de Joden het volk van God zijn. En dat was toen er nog helemaal geen staat Israël was. Toen de Joden nog helemaal verstrooid waren. 150 jaar later kwam er een staat Israël. En als je kijkt hoe dat volk daar gekomen is en hoe het volk daar bewaard is, dan zou je zeggen, dat is best wel een duidelijk bewijs. Dat Israël het volk van God is. Er is nergens op de wereld zo'n bijzonder volk als Israël. Als je let op wat er gebeurd is in de geschiedenis. In de tijd van Jesaja. De tijd daarna en de tijd daarna en tot nu toe. Maar is het ook zo duidelijk? Zijn er ook volken die dat gaan erkennen? Het tegendeel. Het is nog maar heel kort geleden en er is een voorstel aangenomen is bij de Verenigde Naties om te gaan onderzoeken of Israël verklaard kan worden tot een apartheidstaat. En zulke dingen die, dat doen ze nooit over China en niet over Noord-Korea en niet over Afghanistan. Over al die volkeren houden ze de mond. En over Israël komen dat soort verklaringen. Dus in plaats van dat ze gaan erkennen, Israël is het volk van God, lijkt het wel alsof het juist helemaal ontkend wordt. En de wereld alleen maar verder bij God vandaan gaat. Als je kijkt naar de kerk, is het een beetje hetzelfde. De Heere heeft niet alleen Israëls volk, maar is zijn volk uitgebreid. De hele kerk is erbij gekomen als zijn volk. Maar gaat het zo goed met de kerk? Zou je nu ook zeggen, nou de God van de kerk, dat is de sterkste God van de wereld. De kerk wordt vervolgd. Of de kerk wordt kleiner. Eén van die twee is bijna overal op de wereld. Vele plekken op de wereld en dan mogen christenen niet in vrijheid bij elkaar komen. En zoals bij ons, waar we wel in vrijheid bij elkaar mogen komen, dan krijg je soms het gevoel, nou de kerk, ik zeg het maar even simpel, dat zijn de losers van het land. Wie gaat er nou nog naar de kerk? Het zijn er steeds minder. De kerk is, ja, die heeft niks te bieden, want iedereen gaat er vandaan. Nog maar een paar procent zit elke zondag in de kerk. Dus ja, Als nou God echt zo groot was. Zo belangrijk. Dan zou het toch met de kerk wel beter gaan. Dan zou toch heel de wereld wel in de gaten hebben dat God God is. God houdt zich verborgen. Soms lijkt het erop alsof God er niet is. Maar als je wat beter kijkt, dan zeg je, dat is helemaal niet waar. God heeft zoveel laten merken. Ik noemde het al van Israël. De hele geschiedenis van Israël, dat de Joden bewaard zijn. Dat er een staat Israël gekomen is. Dat die staat bewaard is. God heeft zo duidelijk laten merken dat hij er is. Alleen moet je het wel willen zien. In de kerk. Dat de kerk is uitgebreid, ondanks de vervolgingen. Er is niet één godsdienst op de wereld die zo zwaar vervolgd wordt als het christelijk geloof. En dat er dan over de hele wereld kerken zijn. Dat is zo'n duidelijk bewijs. Van het werk van God in de kerk. Dat het geen mensenwerk is. Je kunt Gods werk wel zien, maar het valt niet altijd op. Het valt zelfs helemaal niet echt op. Er is in de kerk natuurlijk ook een heleboel, niet alleen van buiten de kerk, maar ook in de kerk, een heleboel waarvan je zegt, nou, is dat nou de kerk? Is dat nou van God? God is niet weg. Maar op een bepaalde manier houdt hij zich verborgen. Zodat het niet zo opvalt. In de geschiedenis, ook in het persoonlijke leven. Jesaja die zegt, gij zijt de God die zich verborgen houdt. Die heeft dat niet alleen maar over het grote gebeuren. Maar het is iets dat raakt hem heel persoonlijk. Dat zien we aan de woorden die hij daarna zegt. Gij, de God Israëls, de heiland. Hij bedoelde mij te zeggen, Heere, ik heb u toch als de God van Israël leren kennen. Ik heb u als heiland leren kennen. En nu houdt u zich verborgen. Daar heb ik het zo moeilijk mee. U bent onze enige hoop, mijn enige houvast, mijn enige redder. Waarom houdt u zich zo verborgen? Dat ligt er eigenlijk in als die twee woorden erachter plakt. U bent de God die zich verborgen houdt. De God Israëls toch? De heiland toch? Die God die we zo nodig hebben toch? Zo heeft hij God leren kennen. Dus in het leven van Jesaja kun je zeggen, God is niet de God die zich altijd verborgen heeft gehouden. Integendeel. Denk maar aan het roepingsvisioen, Jesaja 6. Wat was Jesaja toen diep onder de indruk van God? Wat wist hij toen? Toen 100%, ik zou zeggen 200% zeker dat God bestond. En daar twijfelt hij nog niet aan trouwens. Maar hij zegt wel, Heere, ik zie nu zo weinig van u. En ik kan dat zo moeilijk verwerken. En hij is er bepaald niet enig in. In het Oude Testament is het veel vaker gebeurd. In het Nieuwe Testament trouwens ook, maar in het Oude Testament komen die teksten regelmatig tegen. Ik bedenk bijvoorbeeld aan Job. Job 23, daar zegt hij, zie, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet, of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Als hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik hem niet, bedekt hij zich ter rechterhand, zo zie ik hem niet. En dus Job, die heeft zoveel van God geleerd, is zoveel van God gehouden, zo dicht bij God geleefd. En die zegt nu, ik merk er niks van. Als ik vooruit kijk, achterom, links, rechts, waar ik ook maar om me heen kijk, het lijkt wel alsof er geen God meer is. En dat is nog niet alleen uit de tijd van de Bijbel. Herkent u dat? Als je je leven overdenkt en dit is gebeurd en dat is gebeurd. Waar was God? Als God zich nou met je bemoeide. Oh, dan had hij het echt niet alleen maar makkelijk hoeven maken. Hoop dat u dat ook beleidt. Maar dan, dan had hij toch iets milder kunnen doen. Waarom zo? Het een was nog niet voorbij en het ander kwam. En zo ging het bij Job, maar zo kun je soms ook voelen. Het een is nog niet voorbij of het ander komt eroverheen. Voorwaar. U bent de God die zich verborgen houdt. Wat bent u eigenlijk? Hoe kan het? Het lijkt alsof er alleen nog maar een duivel is die dit en dit en dit laat gebeuren. Of je hebt gebeden. Gebeden. En wat je bad, het kwam niet. Je had het zo nodig. En je denkt, het is voor God toch een kleine moeite. God hoeft maar iets te doen. En het gebeurt. En je hebt het gevoel zelfs dat niet. Ene na het andere gebed gebeden en het lijkt wel zo weer terug te ploffen op de grond. En er blijft niks van over. En weer een ander zegt, nou ik ervaar dat God zich verborgen houdt vooral. Het is allemaal zo kil en zo koud, het doet me zo weinig. Ik kan wel praten over God. Ik kan Bijbeltekst citeren bij de vleet. Maar van binnen doet het me niks. Het is allemaal theorie. Als het nou echt is, dan merk je het toch in je hart. Net zoals wanneer je echt van je man of vrouw houdt. Dan voel je dat van binnen. Als je van je vader of moeder houdt, dan weet je dat van binnen heel zeker. Dan praat je niet alleen maar over, maar je weet het. En dan denk ik aan God en lijkt niks. Leegte. Wat is dat? Vindt u het vreemd? Nou, het zijn wel raadsels en we snappen ook niet waarom het bij de een anders gaat dan bij de ander. En toch mogen we allemaal ons de vraag stellen, is het vreemd? In elk geval moeten we eerst maar eens terugkijken. Wie was de eerste die zich verborg? Dan vraag ik maar eens aan de kinderen. Wie was de eerste die zich verborg? Weet je dat? Ik denk dat je het wel weet. Adam. Wanneer dan? Nou, toen hij gezondigd had. Adam en zijn vrouw die hadden gegeten van die vrucht. En toen ineens, toen hoorden ze de wind, het echte God komt eraan. En toen vlogen ze achter de struiken, ze verborgen zich voor God. En toen kwam de Heer. Adam, waar zijt gij? Toen moest Adam tevoorschijn komen. Trouwens moet u artikel 17 van Nederlandse geloofsleiders erbij lezen. Dat is zo mooi wat er staat, hè. Dat God de mens opgezocht heeft toen die mens al bevende voor hem vloot. Artikel 17 van de geloofsbelijdenis. Maar die mens die vluchtte dus voor God, die verborg zich voor God. En eigenlijk zei Adam, ik hoop dat God me nooit meer terugvindt. Ja, maar Adam, als God jou nooit terugvindt, dan zie jij God nooit meer. Ja, dat is dan maar zo. Maar ik durf niet met God te leven. Ik wil niet. Nou, zo is dat met ons. Sindsdien hebben we allemaal die neiging om van God weg te vluchten, om ons voor God te verbergen. En wij hebben raadsels. Maar met eerbied bedoeld, God heeft dan toch ook zo zijn raadsels. Als die moet zeggen, waarom hou je zo verborgen? Waarom kruip je voor me weg? Waarom gedraag jij je alsof het erg is om bij mij te zijn? Waarom doe jij net alsof je veel gelukkiger bent op een plaats waar geen God is? Net als die verloren zoon. tegelijk een mooie vergelijking, denk ik. En die verloren zoon, die ging bij zijn vader weg. Hij hoefde zijn vader nooit meer te zien. En toen hij daar in een ver land was, toen zag hij zijn vader niet. Als hij daar rondkeek en zou zeggen, waar is mijn vader nou? Dan zag hij inderdaad niks. Maar als u nou die gelijkenis eens goed leest in Lucas 15, dan staat er, toen hij nog ver was, zag hem zijn vader. En dat woord ver, dat wijst eigenlijk op het vergelegen land waar hij naartoe gevlucht was. Toen hij nog ver was, zag zijn vader hem. Hij zag zijn vader niet. Zijn vader zag hem wel. Maar goed, het eerste wat we dus moeten beseffen. Wij zijn begonnen met ons verstoppen voor God. En het tweede, en dat is misschien nog moeilijker. In vers 9 ziet u staan, wee dien die met zijn formeerde twist. Zoals een potscherf met aardepotscherven. Zal ook een leen tot zijn formeerde zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? God is zoveel groter. En we hebben toch in zekere zin tegen God niks in te brengen. Wie zijn wij? Dat wij tegen God zouden zeggen hoe hij het moet doen. Met eerbied bedoeld. Als God zou willen de rest van de wereldgeschiedenis zichzelf te verbergen. Dat zou ik niet kunnen verdragen. Ik hoop dat u het ook niet kan verdragen. En we zouden toch moeten zeggen. Dat mag God doen. Maar God doet het niet. Niet helemaal. Alleen al daaraan staat er in vers 9. Zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen. Als je iets van Lego maakt. Stel je voor, je maakt een robot of zoiets van Lego. Kan natuurlijk niet echt. Maar stel je voor dat die robot die jij van Lego gemaakt hebt, op een gegeven moment tegen jou zou zeggen, je hebt helemaal geen handen. Dat zou raar zijn. Dan zou je zeggen, joh, wat een onzin. Als ik geen handen had, dan stond jij, robot, hier niet. Want ik heb jou met mijn handen gemaakt. Nou, zo zegt de Heer het eigenlijk hier ook. God heeft zich niet helemaal verborgen. Want wij zijn er. Maar dat kan nog wel zo lijken. En dat kan het wel zo voelen in je hart. En dat kan het wel zo zijn dat op een bepaald punt hij zich verbergt. Bij een bepaalde vraag, misschien bij een heleboel vragen die je hebt in je hart. Voorwaar, zegt Jesaja. Het is toch echt zo. Al hebt u al veel gedaan. Het is toch echt zo. Dat u zich ook verborgen houdt. Nog op een bijzondere manier. Het hoort in onze derde gedachte. Hij heeft zich verborgen in Jezus Christus. De God Israëls, zo zegt Jesaja, de heiland. Of, we kunnen ook vertalen met de verlosser. Dat is een woord dat wijst op de Heer Jezus. En Jezus heet Jezus, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Jesaja zegt, u bent de heiland. U bent de verlosser. En dat is waar. Die belijdenis van Jesaja, daar is helemaal gelijk in. God is inderdaad de verlosser. Hij heeft zijn zoon gegeven. De Heer Jezus is geboren. Dus ja, hij is de heiland. En daarmee laat God zien, ik houd mij niet verborgen. Heel mooi zegt Johannes dat. Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Dan zie je eigenlijk, God is een geest en daarom niet, maar ook God houdt zich verborgen. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes daar. En daardoor kunnen zoveel mensen denken, waar is God eigenlijk? Niemand heeft ooit God gezien, maar De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem geopenbaard. Die heeft hem toch laten zien. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, de Zoon van God, toen heeft Jezus gezegd, wil je God zien? Dan moet je naar mij kijken. Want wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. God is zo groot en zo geestelijk, we kunnen hem niet zien. Maar toen heeft hij zich laten zien in de Heer Jezus. En je kunt nooit echt zeker weten dat God bestaat buiten de Heer Jezus. Maar buiten Christus kun je hem niet persoonlijk kennen. Kun je hem niet tot in je hart kennen. Het is Jezus Christus die God bekendgemaakt heeft. Die woorden van Jesaja zijn waar. Gij zijt een heiland. U bent de verlosser. We kunnen op u hopen. We kunnen van u veel verwachten. En dat wil ik je maar op het hart drukken. Ook al blijven er aan het eind van deze preek nog een paar vragen openstaan. Ik wil het allemaal op het hart drukken. Die woorden van Jesaja zijn zo waar. Hij is een heiland. Dat betekent, je kunt je heil bij hem zoeken. Je geluk, je zaligheid, je vrede. En er is geen andere heiland behalve deze God. Er is geen andere heiland behalve de Heer Jezus. En als je dan in je hart die raadsels hebt, zoals Jesaja die had. Heer, u houdt u zo verborgen. Waarom verbergt u uw aangezicht? Waarom ging het zo? Waarom lijkt het alsof u niks zegt? Doe dan ook als Jesaja verder in deze tekst. Gij zijt de God die zich verborgen houdt. De God Israëls. De heiland. Dat blijft u. En daar kan ik niet omheen. Daar wil ik niet omheen. En dan zie ik het niet. Ik wil u eraan vasthouden. En het geloof. Dat ziet soms niks en dat voelt soms niks. Maar dat vertrouwt op het woord van God. De heiland. De verlosser. De volle verlosser. Hij zal zijn volk verlossen van alle ongerechtigheden. Verlossen uit de duivel. Verlossen van de dood. Verlossen van jezelf. Wat een grote verlosser. En tegelijk. Tegelijk. Lijkt hij daarin ook verborgen. Ook als verlosser. Want toen kwam de Heer Jezus. Je zou zeggen, nu hij komt, ja, nu kan het goed gaan. Nu gaat heel het volk Israël dan eindelijk erkennen dat hun God echt God is. Nu gaan ze allemaal geloven. Maar hoe kwam God eigenlijk in de Heer Jezus? Als een baby. Is dat nu de heiland? Een baby? In een kribbe? Die grote, oneindige God, die zo machtig is. Zit hij nou verstopt, als het ware, in een machteloze, hulpeloze baby? Als je daar bij de kribbe van Bethlehem zou staan, net als de herders, dan zeg je inderdaad, u bent een God die zich verborgen houdt. En de meeste mensen in Bethlehem, die zagen er dan ook niks van. Ja, baby, mooie baby, lieve baby. Maar heiland, dat zagen ze niet. En toen groeide die op. Was wel een bijzondere jongen, was wel een bijzondere man. Dat zag iedereen wel, maar ze zagen in hem geen God. Jesaja zegt dat verderop, het bekende hoofdstuk 53. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. En eigenlijk was als verbergen het aangezicht voor hem. En dan zie je opnieuw, de mensen verborgen zich voor hem. Net als Adam voor God. Ze verborgen zich voor Jezus. Niet om te verstoppen, maar meer van, nou, Met hem hoef ik niks te maken te hebben. Ik geloof niet dat hij God is. We kijken gewoon een timmermanszoon. Dat is alles. En aan het eind helemaal. Toen hij aan het kruis hing. Toen riepen de mensen het ook, hè. Als u dan de verlosser bent. Als u dan de zoon van God bent. Verlos uzelf. En dat deed hij niet. Hij bleef daar machteloos aan het kruis hangen. Naakt. Vol pijn. Vol zwakheid. Hulpeloos. Een God die zich verborgen houdt. Is dat uw koning? Daar aan het kruis? Is dat nou degene die ons moet verlossen? Die zichzelf nog niet eens kan verlossen? Snapt wel dat Paulus erover zegt. Dat kruis, dat is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Wat moet je nu met zo'n verlosser? Maar dat is nou toch taal van het ongeloof. Wat moet je nou met zo'n verlosser? Dat is de taal van het ongeloof. Want wie goed mag zien, die ziet juist in dat vernederde. Juist aan het kruis. Daar laat God zien wat verlossing is. Hij werkt dwars door al onze verwachtingen heen. Hij houdt zich niet verborgen. Het lijkt zo. Als je op een wereldse manier kijkt, dan zeg je, ja, dit, hier heb ik niks mee. Maar wie met geloofsogen kijkt, die zegt, hier zie je nu het hart van God. Je kunt, of God, je zou zeggen, God is zo kwetsbaar in Christus gemaakt. Dat je in zijn hart kunt kijken. Het lijkt verborgen. Ik zou bijna zeggen, zijn buitenkant hield hij verborgen. En zijn binnenkant, zijn hart legde hij open. We weten echt niet altijd waarom God zich verborgen houdt. Maar in elk geval hierom. Soms moet hij zijn buitenkant verbergen. Zodat we op zijn binnenkant gaan letten. Soms lijkt het alsof hij geen handen heeft. Hij doet niks, denk je. Omdat we gaan zien dat hij wel een hart heeft. En dat hart, dat heeft hij dus opengelegd in het kruis. Toen de Heer Jezus zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen was het echt zo. Toen moest Jezus zeggen, gij zijt de God die zich verborgen houdt. Waarom? Omdat God zich voor ons niet verborgen zou houden. Maar wel met dit doel, dat wij geloven. En niet bewijzen. Maar geloven. Dat hij God is. Geloven dat hij een heiland is. Geloven dat hij de enige is. Die ons hart vervullen kan. En daar zorgt hij voor. Jesaja 53. Dat begint hiermee. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij stelt niks voor. In heel de wereld zijn er zoveel mensen die niet geloven. Dat kun je begrijpen. Want God verbergt zich zo vaak. Lijkt het. Maar dan lees dan vers 10 eens. Om de arbeid zijner ziel zal je het zien en verzadigd worden, staat er. Het gebeurt toch. Vanwege dat vele werk wat God gedaan heeft, vooral wat Christus gedaan heeft, zullen er mensen in hem geloven. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Het kan zijn dat je denkt, het lukt mij niet om te geloven. Nou, dat snap ik. Het ligt ons ook niet. En er is zoveel tegen. Maar hier heb je toch alles mee. Er is een heiland. Die niet alleen aan het kruis gestorven is. Maar die ook zegt. Ik zorg ervoor dat ik mijn werk niet voor niks gedaan heb. Ik zorg ervoor dat mensen zullen geloven. En misschien kun je het je wel niet voorstellen. Zou ik ooit echt met heel mijn hart geloven? Ik wil het niet. Ik kan het niet. Maar dit woord is waar. Hij is een heiland. Daarom zullen er geloven. Zodat je zekerder weet dat God bestaat. Dan dat de zon bestaat. Omdat hij niet alleen, als het ware, van buiten, maar ook van binnen werkt. Amen.